Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten we, gemeente, de dienst voort met het zingen van Psalm 87 en daarvan het derde en het vierde vers. 87, vers 3 en 4. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 25, het tweede vers. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25 vers 2 naar de wet des Heren. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Handelingen 2 vers 1 tot en met 13. En daarna Psalm 104 vers 24 tot en met 30. Handelingen 2... vers 1 tot en met 13 en Psalm 104, vers 24 tot en met 30, naar Gods heilige wet en Psalm 25, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen onder de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, tot u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Is genoemd te lezen allereerst Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als een geweldige gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwamen de menigte tezamen en werd beroerd. Want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggen het tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijns. Vervolgens uit Psalm 104, te beginnen bij vers 24. Hoe groot zijn uw werken, o Heere, gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het verriemelend gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met de grote. Daar wandelen de schepen, en de leviathan, die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij alle wachten op u, dat gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Geef gij ze hun, ze vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven. En zij keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernielt het gelaat des aardrijks. Tot zover de schriftlezingen.
De tekst voor de prediking is uit Psalm 104 en daarvan het 30ste vers. Dan uit Gods woord en de tekst voor deze morgen: zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan zuster Van Gelder Verloop, die vanuit het zorghotel weer naar huis mocht. En we willen ook denken aan familie Alderlisten, nu de moeder van zuster Alderlisten in de achterliggende week uit het leven werd weggenomen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons op deze Pinksterdag bijeengebracht, onder de klanken van uw woord. En wat er op de eerste Pinksterdag gebeurde in Jeruzalem, we bidden u, laat iets van die grote zegen ook onder ons mogen vallen deze morgen. Ja, Heere, wilt u uw geest zenden, opdat zondaren tot bekering mogen worden gebracht. Daar waar van onze kant niets is dan alleen ledigheid en woestheid en duisternis en afgrond, wil u komen. En wil u scheppend werken. En Heere, wil u vernieuwen wat u zelf hebt gewerkt. Uw kinderen, ze kunnen zo bij het licht vandaan gedwaald zijn. Het kan zo donker geworden zijn in hun leven. Ze kunnen zich zo herkennen in de woorden van Psalm 104 die we gelezen hebben. En die allereerst betrekking hebben op uw onderhoudende zorg in het rijk van de natuur. Maar waarin toch ook lessen liggen voor uw werk in het rijk van de genade. En Heere, dan kan het zijn dat ze verschrikt zijn. Dat u uw aangezicht verbergt voor hen. En geeft u, als dat zo zou zijn, dat uw kinderen mogen zoeken naar de oorzaak daarvan. Mogen worden verootmoedigd. En waar er bekering nodig is van bepaalde zonden of zondige patronen, dat die bekering er door de kracht van uw geest ook mag komen. Maar Heere, wil u dan toch ook terugkomen en wil u uw eigen werk vernieuwen. We bidden zo om een zegen, Heere. Gebruik uw woord deze morgen. Niet omdat er iets zou liggen in de prediking, want van onze kant is er helemaal niets wat we meebrengen dan alleen onze eigen dwaasheid en zwakheid en nietigheid. Maar neemt u reden uit uzelf en wil u denken, Heere, aan uw eigen woord, dat uw woord nooit ledig zal wederkeren tot u, maar dat het voorspoedig zal zijn daarin waartoe u het zendt. Heren, we dragen een ieder aan u op. Degene die thuis met ons meeluisteren, wil u hen gedenken. Geeft u dat allerlei afleidende gedachten geen vat op hen of op ons hier in de kerk zullen krijgen. En wilt u geven dat we ongestoord en ongehinderd mogen luisteren. Dat het woord ook de huiskamers zal bereiken, maar boven alles wilt u zelf uw toegang verschaffen tot ons hart. En wij moeten u belijden, Heere, dat wij in vijandschap vanuit onszelf dat hart dicht houden en gesloten houden. Maar wij bidden van u, wilt u met uw oppermacht daar doorheen breken. Wil u ons gewillig maken. U zult toch op de dag van uw heerkracht een zeer gewillig volk hebben. Niet omdat ze zo gewillig waren vanuit zichzelf, maar omdat u hen gewillig hebt gemaakt. En wilt u dat doen als door een wonder, want er is een wonder nodig in ons aller leven. In het leven van onze jonge mensen, in het leven van de kinderen, in het leven van de ouderen. Heere, werkt u het. Geef ons er ook biddend verlegen om te zijn, zoals uw discipelen baden om de komst van uw geest. Heren, we bidden of u denken wil aan het ongeboren leven van de gemeente. Wil u het bewaren, uw zegenende en bewarende handen uitbreiden en bouw uw kerk ook uit de komende generatie. Heren, wil u werken en denken aan onze gemeente. We dragen elkaar aan u op in alle zorgen en noden die er kunnen zijn. Ook in de zegen die u gaf. En we denken aan het feit dat zuster van Gelder weer naar huis mocht. Het was haar verlangen om weer naar haar woning terug te keren. U hebt haar tot hiertoe geholpen. En Heere, laat het vanmorgen in haar hart mogen leven. Eben haar ezer. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. En wil u dan ook voor de toekomst alles schenken wat nodig is. Denk aan haar in lichamelijk opzicht, als de ziekte veel van haar krachten heeft gevergd, maar wil u het ook geestelijk goed maken. Heren, gedenk ook in de zorgen die er zijn over haar zoon Martin. We dragen ook hem, voor verschillende van ons geen onbekende, samen met zijn vrouw Evelien aan u op. En we bidden, Heren, zorg u voor hen. In alle zorgen over de gezondheid die er opnieuw gekomen zijn. We bidden of u aan andere zieken van de gemeente wil denken. U kent ieders omstandigheid. U weet ervan als we tobben, soms al lange tijd met onze gezondheid. Als de pijn ons kwelt. Als het ongemak ons teistert. Als er onzekerheid is in de afwachting van uitslagen en onderzoeken. Heere, u weet er ook van als psychische moeite op onze levensweg gevonden wordt. En als we ook in de komende week uitslagen verwachten van bepaalde behandelingen die wellicht mogelijk zijn. En we dragen, Heere, alle gemeenteleden die zo zorgen kennen in lichamelijk en psychisch opzicht aan u op met de bede. Of u zorgen wil voor ons lichaam, voor ons geestelijk welzijn, maar boven alles, Heere, heiligt u deze dingen aan onze harten. Gedenk de rouwdragende. We noemen u bijzonder de naam van onze zuster Alderliesten, haar man en de kinderen. Nu de moeder van zuster Alderliesten uit het leven werd weggenomen. Heere, wil u hen ondersteunen en vertroosten en sterken, bijzonder in deze dagen. En als het sterven onverwacht kwam, Heere, voor de familie, wil u ze gedenken om ook al deze dingen door uw kracht te verwerken. Heiligt u de roepstem aan onze harten. En wees u met andere rouwdragenden in het midden van de gemeente. U overziet alle harten en alle levens. U weet van het verdriet dat er gekomen is, korter, soms ook al lang geleden. Schenkt u dan wat nodig is. Heren, we vragen van u of u een zegen wil geven over het evangelisatiewerk dat in de achterliggende week vanuit ons kerkgebouw mocht plaatsvinden. Het woord, het zaad van het woord is gezaaid bij verschillende gelegenheden. En u bent degene die de vrucht kunt geven, Heren. Wilt u die genade geven? Laat ook dat woord niet ledig wederkeren. Maar Heren, laat het nog mogen zijn tot behoud van zondaren die ten dode toe wankelen. Die niet weten van uw woord of van uw dienst of die uw dienst verlaten hebben. Heren, wil u gedenken. Wees met ons, Heren. U weet wat we nodig hebben. U kent ook degene die moedeloos, misschien wel wanhopig, misschien wel dof berustend in de kerk zitten. Wil u ze deze morgen laten horen hoe er nu bij u vandaan nog doen aan is, omdat u uw geest hebt uitgestort en omdat hij de levendmakende, de levenwekkende en de vernieuwende geest is. En Heere, laat dat woord ons hart zaligmakend mogen bewerken. We vragen het van u in de vergeving van alle zonden die wij deze morgen voor uw aangezicht moeten beleiden. Want ook dat is toch een van de zaken die nooit mogen ontbreken in onze gebeden. Heere, vergeef het ons. Brengt u onze schuld ook thuis, zodat onze zonde niet maar een algemeen begrip blijft. En zodat we niet maar wat woorden en gewoonteformuleringen prevelen. Maar opdat we met een verslagen hart en een verbroken hart onze eigen schuld voor u mogen belijden en mogen neerbuigen onder uw krachtige hand. En Heere, gedenkt u dan en wil u genadig vergeven. Hoor en verhoort u ons, sterk alle die een taak in de dienst hebben, en dat om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 119e psalm 3 en 86. 119 vers 3 en vers 86. De collecten zijn voor de eredienst, voor de buitenlandse zending en voor Algemene Kosten Kerk. Bij de uitgang hebt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Twee vragen, gemeente, op deze Pinksterdag. Allereerst, wat gebeurde er eigenlijk met Pinksteren? En in de tweede plaats, wat betekent Pinksteren? Over die eerste vraag kunnen we denk ik vanmorgen betrekkelijk kort zijn. Onze kinderen weten het wel, wat er op de eerste Pinksterdag gebeurde. Hoe er een kring van zo'n 120 volgelingen van de Heer Jezus Christus bijeen was in de stad Jeruzalem. En ze hebben 10 dagen in de periode tussen hemelvaart en Pinksteren indringend en aanhoudend gebeden om de komst van de Heilige Geest, om de vervulling van Gods belofte. Want de Heer Jezus had beloofd dat de Trooster komen zou. Ze hebben gebeden, aanhoudend, indringend, eendrachtig, eensgezind, staat er ook met nadruk. En dan, op de Pinksterdag, gebeurt dat grote wonder. De Heilige Geest wordt uitgestort onder een aantal indrukwekkende tekenen. Het eerste teken, dat het huis waarin de discipelen waren vervuld werd met het geluid van een geweldige gedreven wind. Teken van hoe de Heilige Geest werkt in zijn kracht, in zijn onweerstaanbare kracht. Tweede teken, dat er op het hoofd van de discipelen iets te zien was wat nog het meeste leek op een vuurvlam en op een menselijke tong. Dat wees heen naar dat de Heilige Geest zou werken als vuur, verlichtend, verwarmend, zuiverend, dat ook. En dat de Heilige Geest zich zou bedienen van tongen van mensen die spreken. En dat zien we ook in het derde teken van Pinksteren, want de discipelen, ze worden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in allerlei andere vreemde talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Dat is zo wat er gebeurt bij Pinksteren en daar gaat Petrus spreken. Maar wat betekent Pinksteren nu eigenlijk? Wat is het werk van de Heilige Geest? Al hebben we dat heel kort overdacht vanuit die 3 tekenen. Wat is het werk van de Heilige Geest nu ook in het licht van de schriften van het Oude Testament? We willen dat vanmorgen met de hulp van de Heere overdenken vanuit Psalm 104. En als we willen gaan luisteren naar de woorden van die tekst en vanuit die tekst er als het ware psalmlicht valt over Pinksteren, dan moeten we wel heel behoedzaam en eerbiedig luisteren naar onze tekstwoorden. Want het gaat in Psalm 104, we zullen dat nog ontdekken, allereerst over de schepping en over Gods onderhoudende zorg over de natuur. Maar vanuit datgene wat er in Psalm 104 te lezen is over de schepping, en dat bevat al een boodschap voor ons, mogen we de lijnen wel doortrekken naar de herschepping. Naar hoe de Heilige Geest werkt, niet alleen in de natuur, maar ook in de genade. En zo willen we met Gods hulp gaan luisteren naar het 30e vers van Psalm 104. En we schrijven bij onze tekst deze morgen: psalmenlicht over Pinksteren. Psalmenlicht over Pinksteren. De tekst spreekt allereerst over het scheppende werk van de Heilige Geest. En in de tweede plaats over het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Het scheppende werk, begin van de tekst. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En het vernieuwende werk, dat is het tweede deel van de tekst. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Psalm 104 is een scheppingspsalm. Een natuurpsalm zouden we ook kunnen zeggen. Er zijn in het boek van de psalmen meer van dat soort psalmen. Denkt u bijvoorbeeld aan Psalm 19. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Denkt u aan Psalm 33. Psalm 29, maar ook Psalm 104. Gods majesteit en Gods heerlijkheid in de schepping worden in deze machtige en indrukwekkende psalm bezongen. En we hebben omwille van de tijd die psalm niet in zijn geheel gelezen, maar wellicht wilt u dat deze Pinksterdagen voor uzelf nog eens doen. En als u dat doet, dan zou het zomaar kunnen dat u onder de indruk komt van al die woorden van de psalmdichter. Hij gaat, en dat is iets van de opbouw van deze psalm, hij gaat de verschillende scheppingsdagen langs. Dat is de ordening van deze psalm. Het licht, de schepping van het licht, het uitspansel, het land met de planten en de bomen, de dieren, de mensen, de vogels, de vissen, wat er leeft in de zee. Het komt allemaal aan de orde in deze indrukwekkende psalm. En waar het de dichter vooral om gaat, dat is dat de Heere zijn macht en zijn heerlijkheid in zijn werken zo indrukwekkend blijkt. Dat stelt ons vanmorgen eigenlijk meteen al een vraag. Hoe kijken wij naar de wereld om ons heen? Hoe kijken wij naar de natuur? Als we in deze tijd van het jaar de veldbloemen zomaar in de berm zien, als we het groen in de bomen zien, als we de jonge dieren kunnen zien, en de mensen die helemaal aan huis gebonden zijn en hun huis niet meer kunnen verlaten, maar misschien door het raam toch ook de vogels, de jonge vogels zien. Hoe zien wij de wereld om ons heen, de natuur? Hebben wij oog voor Gods hand in dat alles? Hebben we oog voor Gods heerlijkheid en voor Gods macht? Staan we er eens bij stil dat God al deze dingen heeft geschapen? En kunnen we instemmen met wat de dichter zegt in het 24e vers van deze psalm? Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Waarom het belangrijk is om daar oog voor te hebben, dat is omdat de Heere in zijn goedheid ons in de natuur ook aan zichzelf wil herinneren. En eigenlijk weer wil terugbrengen bij het woord. Wat dat betreft is er, zo zouden we kunnen zeggen, een wisselwerking tussen de natuur en de schriftuur, de Bijbel. Enerzijds moeten wij het boek van de natuur lezen door de bril van de schrift, zegt Calvijn. We moeten er Gods woord naast leggen, en dat doen we vanmorgen door Psalm 104 te leggen naast alles wat er in de natuur te zien is. Anderzijds wil de natuur ons ook weer terugbrengen bij het woord van God. En dan zo tegen het einde van Psalm 104 vraagt de dichter, van wie we de naam niet weten, de aandacht voor het werk van de Heilige Geest. En dan zijn we bij onze tekst. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. Dus de dichter heeft getekend hoe de Heere alle dingen gemaakt heeft, ook hoe hij alle dingen onderhoudt en zorgt, door bijvoorbeeld de zon en de maan heen, door de ordeningen van dag en nacht heen, door de natuur heen, maar dan zegt hij tenslotte, zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. Dan worden we er dus deze morgen allereerst nadrukkelijk op gewezen vanuit onze tekst, dat de Heilige Geest, de geest van Pinksteren, ook betrokken is bij het scheppingswerk. En als u iets bekend bent met Gods woord, dan weet u wel dat dat zo is. Wij kennen allemaal het eerste vers van de Bijbel. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Maar in het tweede vers wordt er direct al iets gezegd over het werk van de Heilige Geest in de schepping. Daar staat: de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de Geest Gods zweefde over de wateren. Bij dat vers moeten we op de achtergrond van onze tekst even stilstaan, want dat geeft al iets van een verklaring van onze tekst. Zend ge uw geest uit, zo worden zij geschapen. Toen God de hemel en de aarde geschapen had, was dat aanvankelijk één woeste massa. Zo staat het er in Genesis 1 vers 2. De aarde nu was woest en ledig. En daar staan in de grondtaal uitdrukkingen die een oosterling, als die dat voor het eerst hoorde, met grote huiver vervulde. U hoort het nog een klein beetje aan de klank van het Hebreeuws. Daar staat tohu wabohu. Daar klinkt iets onheilspellends in door, zeker voor iemand die de taal van de Bijbel kent. Woest en ledig. Eén woesternij. Alles helemaal leeg. En dan nog een woord wat eraan toegevoegd wordt. De duisternis was op de afgrond. Geen spoortje van licht. Alleen maar donkerheid en duisternis en leegheid en woestheid. Een afgrond. En dan staat er: en de Geest Gods zweefde over de wateren. Dat wil zeggen over de watervloed die op die lege woeste afgrond lag. De Geest van God gaat daarover zweven, of zo mogen we dat ook lezen, hij gaat daarop broeden. Zo mag u dat ook vertalen. Levenwekkend broeden. Hij gaat scheppen. Hij gaat leven tot stand brengen. Dus al in de beginnen, toen God de hemel en de aarde geschapen had, en toen hij in die zes scheppingsdagen alles ging ordenen, het licht ging scheppen en de lucht en het land en de dieren enzovoorts. Toen was de Heilige Geest daarbij betrokken. En hij is gekomen waar alles woest, duister, leeg, afgrondelijk was. En dan trek ik de lijn door, gemeente. Vanuit de schepping, vanuit het rijk van de natuur, naar het rijk van de genade. Want zoals de Heilige Geest heeft gewerkt in de schepping, en we zullen horen zoals hij ook nog werkt in de onderhouding van die schepping, daar ligt een afbeelding in, een illustratie in van hoe de Heilige Geest werkt in het rijk van de genade. Hoe werkt hij dan? Hoe werkt de Pinkstergeest dan? Waar komt hij dan? Waar alles duister en donker is van onze kant. En u begrijpt wel, dan krijgt dat duister en donker nog een veel aangrijpender klank. Want in Genesis 1, als het over de schepping gaat, dan is de zonde er nog niet. Toen was er wel leegheid, woestheid, duisternis. Maar geen zonde. Maar na Genesis 3 is de zonde in de wereld gekomen. En daardoor kregen die woorden ledigheid en woestheid en duisternis een nog veel aangrijpender inhoud. En waar gaat nu de Heilige Geest werken? Speurt u hem, gemeente, met mij vanmorgen eens even na, vanuit deze scheppingspsalm. Waar gaat hij werken? Waar wil hij zweven? Waar wil hij levenwekkend broeden? Om het met die Bijbelse woorden te zeggen. Daar waar duisternis is. Daar waar leegheid is. Daar waar woestheid is. Onherbergzaamheid is. Daar waar een afgrond is. Zitten er mensen vanmorgen in de kerk? Of luisteren er mensen met ons mee die het moeten zeggen in hun hart? O God, dat is mijn leven geestelijk gezien. Dat is duisternis. Dat is een afgrond. Dat is ledigheid. Dat is woestenij. Dat is zo totaal ongeschikt voor u. Mijn hart zo ongeschikt voor u, ook op deze Pinksterdag. Alles zo duister, zo uitzichtloos misschien ook, zo hopeloos. Hoort u vanmorgen, gemeente, eens waar de Heilige Geest wil komen? Daar waar duisternis is. Hoe kan dat, vraagt iemand. Omdat God, als Hij door zijn Heilige Geest gaat werken, nooit reden neemt uit degene in wie Hij werkt, maar omdat Hij reden neemt uit zichzelf. Omdat Hij zijn naam wil verheerlijken. En zijn naam wordt het meest verheerlijkt als Hij licht gaat scheppen in de duisternis. Als Hij orde gaat scheppen in de woestenij. Als Hij volheid gaat schenken in onze ledigheid. En daarom, gemeente, mag vanmorgen de evangelienodiging ook op dit moment in de prediking uitgaan. Als er vanmorgen hier mensen zitten met alleen maar leegheid en duisternis. Alleen maar schuld vanwege hun zonde. Hopeloosheid, misschien wel doffe berusting. Kom, hoor eens vanmorgen met mij naar dat woord van onze tekst. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. Als Hij uitgezonden wordt, als Hij gaat werken, ja, dan is er verwachting midden in de duisternis. Midden in de leegheid. Er is verwachting en hoop bij God vandaan. Als het dan maar wel zo is, gemeente, vanmorgen, dat u het in die duisternis en in die ledigheid en in die woestenij niet meer kunt uithouden. Als het maar zo is dat u vanuit die duisternis en woestheid zucht. Dat u er een belang bij hebt gekregen, al is het misschien in uw ogen veel te weinig en onvoldoende. Maar als u er maar wel een belang bij zult krijgen om die werking van Gods geest in uw leven te ontvangen. Maar als dat zo is, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Als Hij zo machtig werkte, en dat is de lijn van Genesis 1 en 2, die scheppingslijn. Dat Hij door te spreken tot stand bracht wat er niet was. Zou Hij hetzelfde niet kunnen doen in uw leven, in jouw leven? Zou Hij het niet licht kunnen maken? Zou Hij de woestenij en de afgronden niet kunnen verdrijven? O, kom toch naast die discipelen en die volgelingen van de Heer Jezus Christus neer op uw knieën. En vraag het toch, Heere, werkt u met die geest, die scheppende geest, ook in mijn hart, in mijn leven. Kijk, want dat moet ook nog even onze aandacht hebben, dat er nadrukkelijk voor het werk van de Heilige Geest het woord scheppen wordt gebruikt aan het begin van onze tekst. En dat is niet alleen maar een woord waarbij we moeten denken aan de schepping van hemel en aarde aan het begin. Maar het woord scheppen wordt in de brieven van de apostel Paulus verschillende keren gebruikt. Ook om het genadewerk van Gods geest in de harten van zondaren aan te duiden. Als de Heilige Geest komt, dan schept Hij. Dan werkt Hij scheppend. Dat wil zeggen, dan gaat hij maken, tot stand brengen, tot leven roepen waar helemaal niets was. En dat is misschien ook nog wel iets wat mensen vanmorgen zouden moeten zeggen. Heere, aan mijn kant is er helemaal niets. Er zijn mensen, en ik hoop dat ze er hier vanmorgen zijn, maar er zijn mensen die zoveel troost vinden in dat woordje scheppen in Gods woord. Heere, aan mijn kant niets. Ja, alleen maar schuld en alleen maar zonde en alleen maar afgrond en alleen maar duisternis. Maar ik heb, om zo te zeggen, niets waar u iets mee zou kunnen. Met eerbied gesproken, geen grondstof waar God iets uit maken kan. Alles verzondigd. Maar als God komt en door zijn geest gaat werken, dan werkt hij scheppend. Dan gaat hij maken en scheppen waar niets is van onze kant. En kijk, gemeente, dan wordt Gods woord ruim, hè? Want dan kan het voor iedereen. Dan kan het echt voor iedereen. Dan kan het voor de grootste der zondaren deze morgen onder ons. Ik zei u net, als we er maar belang bij krijgen. Want als je er nou geen belang bij krijgt. Als je nu vanmorgen op deze eerste Pinksterdag hier zou zitten en deze woorden van hoop te midden van hopeloosheid, van de scheppende kracht van Gods geest, we laten ze over ons heen kabbelen en van ons afgeleiden en we verachten ten diepste deze evangelieboodschap. Als we daar nu helemaal geen belang bij krijgen in ons leven, ja dan wordt het, en dat moeten we vanmorgen ook in alle eerlijkheid zeggen, want de prediking moet altijd een prediking zijn met twee woorden, ja dan wordt het uiteindelijk een eeuwige afgrond. Dan wordt het uiteindelijk eeuwige duisternis. Dan wordt het eeuwige ledigheid. Dat zal, gemeente, toch niet in uw leven, in jouw leven zo zijn. Het zal toch niet zo zijn dat we onder alle woorden van God en onder de preken die we hebben gehoord, al die dingen uiteindelijk verwerpen en blijven verwerpen. En dat we moed en vrijwillig, want dat is het dan toch, kiezen voor de eeuwige duisternis en voor de eeuwige afgrond en voor de eeuwige verlorenheid. Vanmorgen wordt u nog gepreekt dat God geen lust heeft aan de dood van een goddeloze. Vanmorgen wordt het nog gepreekt dat hij daarin lust heeft dat een jongen, een meisje, een man of een vrouw zich zou bekeren en zou leven. En de geest die het leven schept en het leven wekt, hij is met Pinksteren niet alleen maar uitgezonden, zoals onze tekst het zegt, zend ge uw geest uit, zo worden ze geschapen, maar hij is met Pinksteren zelfs uitgestort. Dat wil zeggen dat hij overvloedig werkt, dat hij nog veel krachtiger werkt dan dat hij eerder gewerkt heeft. Daar moet u ook even over nadenken. Hoe krachtig werkte de Heilige Geest niet in de schepping? Hoe machtig? Hoe door alle onmogelijkheden heenbrekend? Maar krachtiger werkt hij nog na Pinksteren als de uitgestorte Pinkstergeest. Daarom zou voor deze Heilige Geest iets te wonderlijk zijn. Als je nou met 1000 banden vastzit aan de zonde, misschien wel aan die ene bepaalde zonde, die je moedeloos maakt, die je ook het gevoel geeft, ik zal nooit zalig kunnen worden. Maar zou de Heilige Geest al die banden niet kunnen en willen breken? Als je nu vanmorgen zo onverschillig en hard in je hardheid bent aangewezen, maar zou de Heilige Geest niet kunnen gaan scheppen wat er in uw leven niet is? O, zoek dan toch het leven. En laten we instemmen met de woorden van Psalm 51, vers 6a en 5b. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ei, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. 6a en 5b van Psalm 51. Psalm 104 spreekt niet alleen over het scheppende werk van de Heilige Geest, maar ook over zijn onderhoudende, over zijn vernieuwende werk. Het is namelijk zo dat de Heere niet alleen de aarde heeft geschapen, maar dat de Heere deze aarde ook in stand houdt. Het is niet zo dat hij de aarde geschapen heeft en daarna verlaten heeft, om zich niet meer over deze wereld te bekommeren. Maar God onderhoudt deze wereld. Laten we dat zo nog even nagaan vanuit de omgeving van onze tekst. Het stukje wat we gelezen hebben. Vers 25. Deze zee die groot van wijd en van ruimte is. Daarin is het wriemelend gedierte en dat zonder getal kleine gedierte met grote. Vermoedelijk heeft de dichter gestaan aan de oever van de Middellandse Zee. En hij heeft geblikt over die oneindige watermassa. Zoals wij dat bijvoorbeeld bij Hoek van Holland kunnen zien. We zien die zee en we zien de andere kant niet een oneindige grote brede wijde zee. Een watermassa. En in die zee allerlei dieren, kleine en grote, bewegende, wriemelende dieren, zoals het er hier staat. Daar wandelen de schepen, daar gaan de schepen, vers 26, en de Leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Wat dat precies is, weten we niet. De Leviathan, er zijn uitleggers die denken aan een grote zeekrokodil. Het is in ieder geval een groot dier. Er zijn uitleggers die denken aan een walvis. Een enkele uitlegger denkt aan een dolfijn. Maar we moeten in elk geval denken aan een groot zeedier. Door God geschapen om in die zee te spelen, zoals het er hier zo prachtig staat. En dan vers 27, de diepe afhankelijkheid. Zij alle wachten op u, dat gij hun een spijze geeft te zijner tijd. Die kleine zeedieren, die grote zeedieren, zonder dat ze het weten. Want de mens weet het en de dieren weten het niet. Maar die dieren, ze wachten onbewust totdat God hen verzorgt. Hen spijzen en voedsel geeft op zijn tijd. En dan staat er in vers 28, geeft gij die spijzen aan hun? Wat dan? Ze eten ze? Nee, dat staat er niet. Ze vergaderen ze. Dus als God dat voedsel geeft, dan komen die dieren in beweging. Dan gaan ze zoeken naar voedsel. En dan vinden ze in die weg ook hun voedsel. Doet ge uw hand open, zo gaat vers 28 verder, ze worden met goed verzadigd. En dan de keerzijde, vers 29, verbergt ge uw aangezicht, ze worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, ze sterven en keren weder tot hun stof. Dus deze hele wereld en al het leven, de dieren op het land, in de zee, de mensen op de schepen en op het land, ze zijn in alles zo afhankelijk van de zorg van de Heere, de grote schepper. En dan zijn we weer terug bij onze tekst, vers 30. Zend ge uw geest uit, zo worden zij geschapen en dan. En gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest het gelaat, het aangezicht van deze aarde vernieuwt. Hoe doet de Heilige Geest dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Allereerst vernieuwt hij het gelaat van de aarde aan het einde van iedere nacht. Kijkt u maar in de nachtelijke uren als u niet slapen kunt en wakker bent, is uit het raam, alles is donker. Maar in de morgen, soms bijna ongemerkt en soms indrukwekkend schitterend, gaat er nieuw licht op over de aarde. Dat is iets van het scheppende en het onderhoudende werk, het vernieuwende werk van de Heilige Geest in de natuur. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Wat denken gemeenten, wat denken wij daar weinig bij na? Tenminste, ik wel. Als je het 's ochtends licht ziet worden. Als we 's ochtends opstaan en de dag is opgegaan en het is licht. Wat staan we er weinig bij stil. Dat de hand van God is. Dat iets van het werk van de Heilige Geest in de schepping is. Gij vernieuwt het gelaat van het aarde. Dat het de trouw van de Heer is. Dat de zon weer opgaat. Dat we een nieuwe dag krijgen. Hoe belangrijk is het om daarbij stil te staan aan het begin van een werkdag. En zeker ook als straks de vakantietijd weer aanbreekt als we het beleven mogen. En we zien misschien wel in allerlei andere oorden de zon soms majestueus opgaan over het water of over de bergen. Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Daar wil de Heere zijn macht in laten zien, zijn heerlijkheid. Maar daar wil de Heere ons ook door wijzen op zijn werk in de genade. En daar komen we dan straks nog even op. Maar eerst nog een tweede betekenis van die woorden. Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Dat is niet alleen aan het einde van een donkere nacht. Maar dat is ook aan het einde van een donkere en koude winter. Als alles helemaal dood leek. Als er geen leven meer was in de natuur. Maar als de Heere geeft. Dat het gelaat van het aardrijk wordt vernieuwd. En de knoppen in de planten en de bomen zichtbaar worden. En de bloemen weer uit de aarde omhoog schieten. Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. En misschien hebt u in de achterliggende winter wel in uw tuin gestaan en gekeken naar uw bomen of naar uw struiken. En gedacht, het lijkt wel helemaal dood en er lijkt geen leven meer in te zitten. En toen kwamen de voorjaarsmaanden en de zon ging schijnen en de temperatuur ging omhoog. En het gelaat van het aardrijk werd vernieuwd. Dat is iets van het algemene werk van de Heilige Geest in de schepping. Ik zei u al, daarin ligt ook iets wat de Heere ons wil duidelijk maken met het oog op zijn genadewerk. Want als hij door de Pinkstergeest gaat werken in de harten en levens van mensen, dan ziet u iets van deze dingen. Dat hij schept waar eerst niets was, maar ook dat hij zijn eigen werk onderhoudt en dat hij zijn eigen werk vernieuwt. Als alles ook na ontvangen genade zo donker kan worden. Dat het geestelijk wel lijkt, en sommigen van u weten daar iets van, dat het wel lijkt alsof er in uw leven een periode was dat het echt dag was, geestelijk gesproken, dat het licht was, maar dat het nacht is geworden, dat het donker is geworden, dat er geen spoortje van licht meer lijkt te zijn. En dat u denkt, zal het wel ooit nog licht worden? De tekst van vanmorgen zegt, gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk aan het einde van de nacht. Door de dag te laten aanbreken. En als de Heilige Geest zo werkt in het rijk van de natuur, zou hij zo niet kunnen en willen werken in het rijk van de genade? Werkt hij zo ook niet in het leven van degene die weten van tijden van licht, maar die ook weten van tijden van duisternis en donkerheid, dat als de Heilige Geest komt, hij de dingen soms zo verrassend en zo wonderlijk licht kan gaan maken. Dat hij zijn licht gaat laten schijnen. Ook na ontvangen genade, dat de dingen weer nieuw mogen worden. Ja, dat gaat niet buiten ontdekkend licht om. Dat gaat niet buiten dat licht om waardoor ik mezelf bij vernieuwing en bij verdieping schuldig leer kennen voor de Heer. Vanwege al mijn zonden en al mijn afmaking. Maar als de Heer dan zijn vertroostende licht laat vallen op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Als de schaduwen en de duisternis worden verdreven. Als er iets van vernieuwing mag komen, oh, dan is het toch wel dat alle dingen soms helemaal nieuw lijken te zijn geworden. Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Aan het einde van een donkere nacht, aan het einde van een koude winter. En kunnen die perioden er ook niet zijn? En kijk, iemand die genade kent, die kan het dan nooit mee eens zijn op de bodem van zijn hart. Maar er kunnen tijden zijn dat alles zo koud en zo ongevoelig is. Dat je denkt, o Heere, was het nog maar eens zoals het toen en toen was. Toen ik uw woord greep en eruit las en iedere tekst kwam als het ware naar me toe. En in iedere preek lag wel iets wat ik meenam naar huis en wat ik biddend overdacht. En er waren tijden dat ik zo heel teer gesteld was. Dat de genade van de Heere zo heel gevoelig dichtbij was. Maar het lijkt wel winter geworden. Het lijkt wel winter. Alles koud, ongevoelig. Helemaal geen spoortje van leven meer. En als dat zo is, ik zei het u al, je kunt het daar toch ook nooit echt in uithouden. En uw hart zucht. En misschien vanmorgen roept u wel op de bodem van uw hart, o Heere, maak het toch anders. Je hebt het 1000 keer geprobeerd om het zelf anders te maken. En ik heb het niet over onze eigen verantwoordelijkheid, want die hebben we zeker en die heeft een kind van God ook. Maar je hebt het 1000 keer geprobeerd om het zelf anders te maken en het gaat niet. En u komt er zo achter dat het werk van Gods geest is. En u zegt onze tekst van morgen en luistert u die tekst dan toch ook eens als een belofte. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. U geeft dat na die koude, donkere wintertijd de lente aanbreekt, het leven en het licht doorbreekt door de geest van Pinksteren. O, zult u dan niet naast de psalmdichter neerknielen en het zeggen, Heere, als dat uw woord is, als u dat zo zegt, als dat uw werk is in het rijk van de schepping, hoeveel heerlijker is het niet in het rijk van de genade, doet u zo ook aan mij, Heere. Want het is bij mij een duisternis en het is bij mij koude en het is bij mij geestelijk winter. Maar Heere, werkt u zo, vernieuwt u het gelaat van het aardrijk. Er is nog, gemeente, een derde betekenis aan die uitdrukking en dat is de laatste bij het slot van onze tekst. Ik zei u al, het gaat in het slot van onze tekst allereerst om het einde van een donkere nacht. Licht dat over de aarde valt met de lijn naar het geestelijke leven. Het gaat ook over het einde van een koude winter. De lente die doorbreekt, maar de uitleggers wijzen erop dat we bij deze woorden ook nog kunnen denken. En misschien had u het al wel zo gelezen. Ook nog kunnen denken aan het feit dat geslachten gaan, generaties wegvallen en generaties geboren worden. Kijk, als we het in het verband lezen, klopt dat wel. Vers 29, verbergt uw aangezicht, ze worden verschrikt. neemt hun adem weg, ze sterven en ze keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Dat God geeft, dat waar de ene generatie wegvalt, er een nieuwe generatie komt. Met die gedachte op de achtergrond hebben wij deze tekst ooit op het geboortekaartje van een van onze kinderen gezet. Zend ge uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Dat is ook iets van Gods werk, van het werk, het algemene werk van de Heilige Geest in de schepping van een mensenleven. En dan trek ik de lijn nog één keer door geestelijk. Want gemeente, daar waar geslachten en generaties wegvallen, daar geeft de Heere dat er ook weer een nieuwe generatie mag aantreden. Dat geldt in de letterlijke zin, maar de Heere geven, dat geldt ook in geestelijk opzicht. En dat is mijn gebed ook voor onze gemeente. Er zijn in de achterliggende jaren heel wat mensen uit onze gemeente weggenomen, van wie we geloven dat ze de Heere ootmoedig mochten vrezen. Ouderen veelal. Niet alleen ouderen, maar ze waren er wel. Veel. En wij schuiven bij het ouder worden door naar wat wel eens gezegd wordt de voorste linie, naar de volgende generatie in ieder geval. En zouden we in het licht van onze tekst niet dringend mogen en moeten bidden, Heere, wat u hebt gedaan in verleden tijd, wat u hebt gewerkt in de oudere generaties, in vorige generaties, werkt u het ook onder ons? Is dat uw gebed? Jonge vrienden, is dat jullie gebed? Voor jezelf. Heere, werkt u met de geest van Pinksteren in mij, ook al ben ik, misschien mag je wel zeggen, juist omdat ik nog jong ben. Want dat is me wel opgevallen bij gesprekken met mensen die de Heere vreesden en die al op leeftijd gekomen waren. Dat het heel vaak begon in hun jonge leven. Niet altijd, maar vaak wel. Heere, wil u werken met uw Heilige Geest in mijn hart, in mijn leven, nu ik nog jong ben? Het is een zo goed leven. Het is een dienst waar je nooit spijt van zult krijgen. Het is wel een volgen. Het is wel een geleid worden. Het is een afhankelijk leven. Het is, dat is ook bijbels om te zeggen, het is wel een stervend leven. En het is toch een goed leven. Een gezegend leven. Als Gods Geest. Niet alleen maar algemeen, want daar gaat de mens nog mee verloren. Maar als Gods Geest zaligmakend in ons hart, in ons leven werkt. En dan, en dat is het allerlaatste wat ik zo vanuit de omgeving van de tekst er nog over wil zeggen, dan zal uw leven getekend worden in een van de vier trekken die we vinden in het verband van onze tekst. Ik las dat in een preek die de Engelse dominee Philpott ooit, ik geloof in 1850, gehouden heeft over deze psalm. Philpott was een liefhebber van de natuur en hij gebruikt in zijn preken ontzettend veel beelden uit de natuur. Hij heeft als een van de weinigen, zover ik kon nagaan, ook gepreekt over deze tekst, psalm 104, vers 27 tot 30. En dan zegt Philpott, in deze woorden liggen vier trekken van het leven van de genade. Leg uw leven, ik het mijne, de maar eens een ogenblik naast. Hij zegt, of het is als uw genade kent zo in uw leven, zoals het er staat in vers 27. Zij wachten alle op u. En dan niet alleen om tijdelijk voedsel, maar om Gods genade. Ze wachten alle op u, biddend, uitziend, verwachtend, aanhoudend verwachtend, niet lijdelijk afwachtend, dat wordt niet bedoeld, maar biddend, verwachtend, uitziend naar Gods genade. Ze wachten allen op u, dat gij hun een spijze geeft te zijner tijd. Of, zegt Veelpot, de tweede gestalte die hij aanwijst, vers 28, als God zijn hand opent. Als hij geeft, wat gebeurt er dan? Ja, dan worden het dagen van inkomsten. Dan mag u vergaderen. Dan mag u wel eens verzadigd worden. Dan mag het wel eens vol zijn. Als de Heere zijn hand opent en hij gaat schenken. Ze vergaderen, ze worden verzadigd. Of, want God leidt zijn heilige wonderbaar, nog een derde gestalte, vers 29. God kan zijn aangezicht, ook in het leven van de genade, verbergen. En dan worden ze verschrikt. Dan vinden ze het leven niet meer. Dan lijkt de dood zo nabij. Als God zijn rechtvaardigheid toont en als God mijn schuld toont en als al die dingen in zijn volle omvang op mijn hart gaan wegen, o dan verlies ik, om zo te zeggen, toch alle moed. Dan wordt er iets weg, dan wordt er iets waar van dat ze worden verschrikt en ze kennen iets van dat sterven. Maar, vers 30... de vierde gestalte, zend gij uw geest uit. En dan werkt de Heere zo wonderlijk, opnieuw scheppend. Dan worden alle dingen nieuw, vernieuwd. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Gemeente, het werk van de Pinkstergeest in de natuur, in de schepping, in de genade en de Heere geven in uw, in mijn hart. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zo willen werken met uw geest, door uw woord. Uw werk is wonderlijk, Heere. En als we er iets van kennen in ons leven, dan verstaan we tegelijkertijd nog maar zo weinig van. Er is zoveel te leren. Er is zoveel af te leren en bij te leren. Maar één ding is waar. U zult uw werk getrouw bewaren. De psalmdichter zegt het. De Heere is zo getrouw als sterk. En hij zal zijn werk voor mij volenden. En daarom, Heere, laat het ons gebed zijn. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Zegen zo uw woord voor ons hart. Vergeef het gebrekkige, het zondige dat ons aankleefde in spreken en luisteren. Brengt u ons vanmiddag weer samen, als we stilstaan bij een heel ander facet van het werk van de Pinkstergeest. Als we zullen stilstaan bij die woorden, wie dorst heeft, komen. En wie wil die drinken van het water des levens om niet? Hoor ons om Christus wil. Amen. De slotpsalm is van psalm 104, het 15e vers. De berijming van onze tekstwoorden. 104, vers 15. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.